Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in of op of aan De Rots in de Branding. Het wordt vandaag als eerste onderwerp toch een beetje een aflevering zoals het programma Katovisie op Radio Maria. En ik zou willen aanvatten met een geluidsfragment, namelijk de soundtrack, de muziek van een film. Het is een deeltje eruit. Het is niet Katovisie, het is ook geen klassiek uur, het is De Rots in de Branding. Maar dat was een stukje uit de soundtrack van de film De Pianist van regisseur Roman Polanski uit 2002. Maar de muziek is uiteindelijk de ballade nummer 1 in G mineur van Frédéric Chopin. Ik geef even geresumeerd het verhaal weer die deze film laat zien. En het gaat over pianist Vladislas Spielmann. Hij was een getalenteerde Poolse pianist uit een rijke Joodse familie die in de jaren 30 grote bekendheid genoot. Samen met zijn familie, zijn ouders, twee zussen en een broer, woont hij in een comfortabele flat in Warschau. Maar na de bezetting door het Duitse leger wordt de familie gedwongen te verhuizen naar het ghetto van Warschau. Daar wordt het gezin geteisterd, doorhongerd, vernederd door de nazi's en er is de dreiging te worden mishandeld of doodgeschoten. Uiteindelijk wordt de familie geselecteerd om te worden gedeporteerd naar de concentratiekampen. Maar Vladislav slaagt erin te ontkomen en weet dan jaren onder te duiken op verschillende adressen. En tijdens het onderduiken is hij getuige van de verschrikkingen van de bezetting, waaronder de opstand in het ghetto in 1943 en de bloederige onderdrukking door het Duitse leger. In een zoektocht naar voedsel stuit hij op een Duitse officier, kapitein Willem Hosenfeld. Als de uitgehongerde Spielmann uitlegt dat hij een pianist is, brengt Hosenfeld hem naar een piano waar Vladislav deze ballade in G mineur van Frédéric Chopin speelt. Hosenfeld is ontroerd en besluit de pianist te helpen door hem regelmatig voedsel te brengen. Enkele weken later rukt het Rode Leger op en dat betekende de bevrijding voor de pianist. Maar, beste vrienden, u hoorde een andere naam vallen, namelijk Willem Hosenfeld. En het is deze persoon dat ik met jullie in deze uitzending wil naderbij belichten. Maar we gaan eerst nog eens luisteren naar een ander filmfragment uit de film De Pianist. De Grande Polonaise Brillante, opus 22 van Chopin. Een stuk eruit. Beste vrienden, zoals reeds gezegd, wens ik me te concentreren op een zekere Willem Hozenfeld. En de aanleiding was een artikel die verscheen op de sociale media met als titel Een goede nazi in het ghetto van Warschau die het leven heeft gered van de pianist, maar die ook de dood van verscheidene Joden heeft verhinderd, men vermoedt een zestigtal. Het artikel onderstreept vooral dat er over deze man veel meer te vertellen valt dan wat in de film De Pianist wordt verhaald. Dus wie was Willem Hozenfeld? Hij werd geboren in 1895 in Hünfeld in het midden van Duitsland als zoon van een leraar. Het gezin was vroom, katholiek en ook nationalistisch. Hij werd dan ook opgevoed in een Pruisische geest van absolute discipline en gehoorzaamheid. Ook hij werd leraar. In 1914 meldde hij zich als vrijwilliger bij het Duitse keizerlijke leger, maar raakte tijdens deze wereldoorlog twee keer verwond. Zijn laatste verwonding was zo ernstig dat hij na 1917 niet meer terugkeerde naar het front. Na de Duitse nederlaag in 1918 werkte Hozenfeld ongeveer 20 jaar als leraar. In 1935 werd hij lid van de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, opgericht door Hitler. Hozenfeld betuigde dus bij aanvang een groot enthousiasme in de ideeën van het Derde Rijk en zelfs een grote eerbied en trouw aan Hitler, die hij toen als een genie beschouwde. Maar Deze positieve indrukken verdwenen stilaan door de confrontatie met de werkelijkheid en met zijn geweten. In 1939 werd Willem Hozenfeld opgeroepen voor het leger en was van september 1939 tot januari 1945 gestationeerd in Polen als sportofficier in Warschau met de rang van oberluitenant. Hij had de leiding over de sportcomplexen en sportopleidingen van de Duitse troepen in de Poolse hoofdstad. En het is daar, in de Joodse ghetto's, dat hij geconfronteerd wordt en vreselijk gechoqueerd door de wantoestanden van de gedetineerde bewoners en met de wreedheden en het morele verval van het regime. En zo schrijft hij aan zijn vrouw dat het zo droevig is deze miserie hier te moeten aanzien en hoe hij zich onmachtig voelt, maar vol verlangen om deze mensen te hulp te snellen. En hij zet zijn gedachten en woorden om in daden. Zonder toestemming van zijn oversten deelt hij voedsel uit en valse papieren. Tijdens deze militaire loopbaan hield hij een dagboek bij, waarin hij zijn gevoelens neerschreef. De teksten bleven bewaard omdat hij ze regelmatig delen ervan naar huis stuurde. In zijn schrijven uitte hij zijn groeiende afgrijzen voor de oppressie van het nazi-regime op de Polen, de vervolging van de Poolse geestelijkheid, het misbruik van de Joden en uiteindelijk vooral zijn afgrijzen over de uitroeiing van het Joodse volk. Zo omschreef hij in 1943, na de bloedige onderdrukking van de opstand in het ghetto in Warschau, de nazi's als deze dieren. Of nog, ik lees, met deze gruwelijke massamoord op de Joden hebben wij deze oorlog verloren. En we hebben een eeuwige vloek gebracht over onszelf en zullen voor altijd bedekt blijven met schaamte. We hebben geen recht op medelijden of genade, want we hebben allemaal een aandeel in de schuld. Ik ben beschaamd om rond te wandelen in de stad Warschau. Zo is er de getuigenis van een volgend voorval. Op een dag fietst Hozenfeld door de stad Warschau en ziet een Joodse vrouw lopen in de straat. Hij vraagt haar waar ze heen wil. Zij antwoordde hem dat ze in verwachting was en dat haar man gevangen zat in een kamp niet ver van hier en dat zij poogde zijn vrijlating te bekomen. Hozenfeld noteerde de naam van de echtgenoot en beloofde haar dat hij vrij zou komen binnen de 3 dagen. En Hozenfeld hield woord. We gaan even verpozen met een bijzonder lied. Stef Bos, de Figuranten.
Elk jaar is weer een film waarin politici acteren, waarin strategen met een glimlach nieuwe wapens demonstreren. Elk jaar is weer een film die gemaakt wordt voor het geld. Dus je ziet maar weinig liefde, je ziet alleen maar veel geweld. Elk jaar is weer een film voor het Hollywood-archief. Met een vuurwerk boven Bagdad, Vukovar of Tel Aviv. Maar wie spreekt er van de figuranten?
gewone mensen in alle landen. Mensen zoals jij en ik, op zoek naar het geluk. Mensen zoals jij en ik, op de vlucht. De figuranten.
De figuranten zijn gemaakt voor de grote massascènes. Je ziet ze gaan in lange rijen om te vluchten of te sterven. En ze verdwijnen in de tijd voor een eindeloze reis. Geen van hen wou ooit een oorlog, maar zij betaalden wel de prijs. En aan het einde van de film zie je alleen de grote namen. Dat zijn de helden van het jaar die de geschiedenis bepalen.
Maar wie spreekt er van de figuranten? Gewone mensen in alle landen. Mensen zoals jij en ik, op zoek naar het geluk. Mensen zoals jij en ik, op de vlucht.
Beste luisteraars, we overlopen dus het leven van oberluitenant Willem Hozenfeld, eerst grote sympathisant van het nazi-regime, maar door de confrontatie met de vreedheden in het ghetto van Warschau verandert zijn ingesteldheid. Zoals hij het aan zijn vrouw schrijft, hoe onmachtig hij zich voelt en er een drang heerst om de Joden te helpen. En dat doet hij dan ook zonder toestemming van zijn oversten. Alzo door zijn positie als officier hielp hij een vluchtende anti-nazi-Duitsers, of vluchtende anti-nazi-Duitsers, Polen en andere Joden zonder rekening te houden met hun afkomst. Zoals ook de Jood Leon Wurm, die ontsnapt was uit een trein met bestemming het vernietigingskamp Treblinka, en die door Hozenfeld in dienst werd genomen onder een valse identiteit om te werken in het sportcomplex waarvoor hij verantwoordelijk was. Zo was er ook onder de personen die hij redde, bijvoorbeeld ook een Poolse priester. En alzo komen we bij het verhaal van de pianist Spielman die na de oorlog getuigde over zijn redding in een boek waarop dan de film De Pianist zich ook baseerde. Hoe eindigde nu het leven van Wim Hozenfeld? Wel, heel droevig. Eind 1944 komt het Rode Leger steeds dichter aanrukken en officier Hozenfeld moet terug naar het front. Hij wordt er gevangen genomen door de Sovjets in januari 1945. Zijn bewering dat hij Joden en Polen had gered, werd niet geloofd en alzo werd hij op 7 mei veroordeeld tot 25 jaar gevangenis als oorlogsmisdadiger. Een veroordeling zonder verdediging. Het verdict vermeldde zelfs dat hij persoonlijk gevangenen had ondervraagd tijdens de opstanding in het ghetto en hen had afgevoerd, waardoor het fascisme werd versterkt in de strijd tegen de Sovjet-Unie. 25 jaar bracht Wim Hozenfeld door in een kamp bij Stalingrad, wat gepaard ging met folteringen en ondervoeding. Hij stierf er op 13 augustus 1952 door een aortabreuk, vermoedelijk ten gevolge van dergelijke folterpraktijken. Hij heeft nooit de kans gehad zijn gezin terug te zien, stierf uiteindelijk als redder en slachtoffer. Zichzelf redden kon hij niet. Het is pas in 1998 dat de dochter van Hozenfeld meer dan 600 brieven vond van haar vader aan haar moeder en andere documenten, waaronder zijn dagboeken. In deze brieven en notities spreekt hij veelvuldig, openlijk zijn afkeuring uit over het nazi-regime. In 2004 werd in Duitsland een selectie van dat materiaal gepubliceerd in het boek Ich versuche jeden zu retten, das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern. En uiteindelijk, een laatste vermelding, is dat op 16 februari 2009 Wim Hozenfeld door het Israëlische Holocaust Instituut Yad Vashem postuum geëerd werd als rechtvaardige onder de volkeren. Op 19 juni 2009 werd de onderscheiding in ontvangst genomen door zijn zoon Detlef Hozenfeld. Yad Vashem is het Israëlisch instituut dat de herinnering aan de Holocaust levend houdt. De toekenning is gebaseerd op verklaringen van overlevenden van deze Holocaust. Zo, beste vrienden, tot zover dat levensverhaal van een gewetensvol man, Wim Hozenfeld. Dat was de inzending van Hongarije in 2015 voor het Eurovisie Songfestival Wars for Nothing. Onze aarde is een puinhoop met al die oorlogen voor niets. En het eindigt nooit. Al die zielen die huilen, alle zielen verdienen een kans op leven. Beste luisteraars, ja, oorlog is van alle tijden. En het roept ook steeds een vraag op waarom. Ook nog vandaag, elke dag in het nieuws, ook onder andere vormen. Zo verklaarde onze paus na de aanslagen in Parijs eind 2015: de aanslagen in Parijs tonen dat een derde wereldoorlog op dit moment in stukjes wordt uitgevochten. Maar ik zou deze uitzending toch willen eindigen in een sfeer van hoop en vertrouwen. Ook vandaag stelt iedereen de vraag: wanneer en vooral hoe zal deze derde wereldoorlog in stukjes eindigen? Waar gaan we naartoe? Wat staat ons allen te wachten? Wel, in het Katholiek Nieuwsblad van 4 december 2015 verscheen in de rubriek Inspiratie een merkwaardig artikel: Maria, Fatima en de moslims. Maar wat verwonderlijk is, is dat de tekst komt uit een boek uit 1952, The World First Love, Mary, Mother of God. En de auteur is Monseigneur Fulton Sheen. Ik zocht eerst even op wie deze monseigneur was. Fulton John Sheen werd geboren op 8 mei 1895 in de Verenigde Staten en stierf op 9 december 1979 in New York. Hij was daar hulpbisschop in 1951 en aartsbisschop in 1969. Hij was vooral een gekend, zoals we vandaag zouden zeggen, mediafiguur. Zo verzorgde hij van 1930 tot 1950 een radioprogramma, Het Katholieke Uur. Daarna verzorgde hij een 20 jaar tv-programma's, waarvoor hij zelf een Emmy Award won in 1952. Time magazine gaf hem zelfs de eretitel van de eerste tele-evangelist. Tussen haakjes, hij beëindigde zijn hogere studies in Leuven en won er zelfs de prijs kardinaal Mercier. Zijn proces voor zaligverklaring werd geopend in 2002 en in 2012 erkende de Heilige Stoel officieel in een decreet zijn heldhaftige deugden. In het artikel, verschenen in het Katholieke Nieuwsblad, heeft Monseigneur Sheen het over de kerk in Noord-Afrika die toen volledig verdwijnt door de islam. Maar hij heeft het ook over de islam die wel werd tegengehouden nabij Tours in 723 en later voor de poorten van Wenen in 1683. Hij heeft het daarna in het artikel over de mislukking van de kerk en de pogingen om de moslimgemeenschappen te evangeliseren en om te moeten vaststellen dat het bijna onomkeerbaar is. En alzo schrijft Monseigneur Sheen in 1952. Hoewel staatslieden zich dat nog niet realiseren, bestaat er een ernstig gevaar dat de tijdelijke macht van de islam terugkeert en daarmee de dreiging dat hij het Westen van zich afschudt dat opgehouden is christelijk te zijn. 1952, profetisch. Maar Monseigneur Sheen doet aan geen doemdenken en schrijft verder hoe de islam toch bekeerd zal worden en op een manier waarvan zelfs onze missionarissen geen idee hebben. Het is ons geloof dat het niet zal gaan door de directe onderrichting van het christendom, maar via een oproep aan de moslims tot de verering van de moeder Gods. En dan haalt Monseigneur Sheen verscheidene teksten uit de Koran. Maar ik stel voor van eerst te luisteren naar een psalmlied gebaseerd op Psalm 122. En beste luisteraars, ik lees verder het artikel uit het Katholieke Nieuwsblad met de getuigenis van Monseigneur Fulton Sheen, die een aantal verzen aanhaalde uit de Koran, die spreken over Maria. Het ligt volgens hem in een oproep tot de verering van Maria dat de ware bekering en vrede kan komen. En ik lees verder. De Koran kent vele passages over de Heilige Maagd. Allereerst gelooft de Koran in haar onbevlekte ontvangenis en ook in haar maagdelijke geboorte. Het derde hoofdstuk plaatst de geschiedenis van Maria's familie in een stamboom die teruggaat tot Abraham, Noach en Adam. Als men vergelijkt hoe de Koran de geboorte van Maria beschrijft met hoe het apocryfe evangelie dit doet, is men geneigd te denken dat Mohammed zich sterk daarop heeft gebaseerd. Beide boeken beschrijven de oude dag en de onvruchtbaarheid van de moeder van Maria. De Koran laat de moeder van Maria uitroepen: O Heer, ik draag op en wijd aan U wat reeds in mij is. Neem dit van mij aan. En als Maria geboren is, zegt Anna haar moeder: Ik draag haar met al haar nakomelingschap op aan uw bescherming, o Heer, tegen Satan. En Monseigneur Sheen vervolgde: De Koran gaat wel grotendeels voorbij aan het leven van Jozef, maar de moslimtraditie kent wel zijn naam. En deze traditie laat Jozef aan Maria vragen hoe zij Jezus, zonder een man te kennen, gekregen heeft. En Maria antwoordt: Weet u niet dat God, toen hij het tarweschip, geen zaad nodig had, en dat God in zijn macht bomen deed groeien zonder de hulp van de regen? Al wat God te doen stond, was zeggen: Zo zij het, en het was zo. En Monseigneur Fulton Sheen vermeldt verder: De Koran heeft ook verzen over de aankondiging, de visitatie en kerstmis. Zo wordt het beeld van engelen opgeroepen die de gezegende moeder vergezellen en zeggen: O Maria, God heeft u uitgekozen en gezuiverd en uitverkoren boven alle vrouwen op aarde. In het 19e hoofdstuk staan 41 verzen over Jezus en Maria. De verdediging van de maagdelijkheid van Maria is zelf zo sterk dat de Koran in zijn vierde boek de veroordeling van de Joden toeschrijft aan hun laster tegen de maagd Maria. Maria is dus voor de moslims de ware Saïda of vrouwen. Monseigneur Sheen voegt er wel aan toe dat de enige rivale die er zou kunnen zijn de dochter is van Mohammed, Fatima. Maar na de dood van zijn dochter schreef Mohammed over zijn dochter: Gij zult de gezegendste zijn van alle vrouwen in het paradijs, maar na Maria. En een tekstvariant van de Koran laat horen hoe Fatima verklaart: Ik overtref alle vrouwen behalve Maria. Beste vrienden, we gaan nog eens luisteren naar het mooie lied genaamd Lied van Sint-Jozef, gezongen door Michael Card. Hoe is het mogelijk dat ik die baby in mijn armen hou, die zo vredevol slaapt, de Zoon van God? Niet van mijn vlees. Vader, laat dit kind als een zoon zijn van mijn liefde. Ik ben maar een gewone timmerman. En beste vrienden, we overlopen verder het artikel verschenen in het Katholieke Nieuwsblad, waarin monseigneur Fulton Sheen in 1952 sprak over de islam. Daarin waarschuwde hij toen reeds het Westen dat er een ernstig gevaar bestaat dat de macht van de islam terugkeert in het Westen dat opgehouden is christelijk te zijn. Dit zei hij dus reeds meer dan 60 jaar geleden. Een tweede belangrijk punt is een oproep tot hoop en vertrouwen, waarbij monseigneur voorspelt dat de bekering en vrede te verwachten ligt, niet onmiddellijk bij onze pogingen tot het oproepen tot bekering of onderrichting enzovoort, maar wel voornamelijk door een oproep tot de verering tot Maria. En zo hoorden we een paar mooie versen uit de Koran over Maria zoals haar onbevlekte ontvangenis, haar maagdelijkheid enzovoort. Maria is volgens Monseigneur het, als het ware, aanknopingspunt. En Monseigneur Sheen schakelt dan over naar de verschijningen van Maria in Fatima in Portugal in 1917. Zoals hij vermeldt, een opvallend klein dorpje waardoor Maria door de toekomstige generaties bekend is geworden als Ons Lieve Vrouw van Fatima. En ik lees verder. Omdat vanuit de hemel nooit iets gebeurt zonder finesse voor details, geloof ik dat Maria al zo gekend wilde worden als een voorsmaak en teken van hoop voor de moslims en als verzekering dat zij, die haar zoveel respect betonen, op een dag ook haar goddelijke zoon zullen aanvaarden. En Monseigneur Sheen voegt er een merkwaardige gebeurtenis aan toe over de oorsprong van de naam van het Portugese dorpje Fatima. Nu, ik verlaat even het artikel en ben op zoek gegaan naar meer details uit de geschiedenis. In 711 vielen de moslims het land, dus Portugal, binnen en bleven er verscheidene eeuwen. Het verhaal hier speelt zich af op het einde van deze overheersing. En aan de oorsprong ligt een liefdesverhaal. Tijdens de overheersing van de moslims poogden de christelijke koninkrijken het land te heroveren en deze strijd heette de Reconquista. Zo was er de Spaanse kruisvaarder Gonzalo Hermínguez, die de mooie dochter gevangen nam van het machtige moslimshoofd van Dalasser do Sol. En deze schoonheid heette Fatima, zoals de dochter van Mohammed. Gonzalo en Fatima werden verliefd op elkaar en Fatima bekeerde zich uit vrije wil tot het katholieke geloof. Ze werd gedoopt onder de naam Uranea en beiden huwden. Vandaar de naam van het dorp Urem op een 17 kilometer van Fatima. Maar de mooie Fatima stierf jong en Gonzalo ontroostbaar trok zich terug in een klooster in Alcobaça. Er kwam een kleine priorij in de aangrenzende berg waar broeder Gonzalo dan ook naartoe verhuisde. Hij liet ook de resten overbrengen van zijn Fatima en alzo bekwam deze plaats de naam Fatima en tot vandaag de dag. Ik keer nu terug naar wat Monseigneur Sheen verkondigde. Op die manier is de plaats waar Ons Lieve Vrouw in 1917 verscheen historisch verbonden met deze Fatima, die uiteindelijk genoemd werd naar de dochter van Mohammed. En hij schrijft verder, dus meer dan 60 jaar geleden. Missionarissen zullen in de toekomst steeds meer zien dat hun apostolaat onder de moslims succesvoller wordt naarmate zij Ons Lieve Vrouw van Fatima verkondigen. Als je het geloof wilt verkondigen, is het altijd het beste beginnen met wat de mensen al aanvaarden. Zo zullen de missionarissen zich ermee tevreden moeten stellen alleen deze devotie te verspreiden. In het volle besef dat Ons Lieve Vrouw de moslims de rest van de weg zal meevoeren naar haar goddelijke zoon. Tot zover dit merkwaardig en toch ook hoopvol getuigenis van Monseigneur Fulton Sheen. Bidden we voor deze intentie vooral vandaag de dag. Enkel God weet wanneer het onbevlekt hart van Maria zal overwinnen. We gaan terug even verpozen en we gaan luisteren naar Chris de Burgh met The Bridge. Het treuren over een geliefde die ter strijde moet trekken en sneuvelt. Elke morgen gaat zij naar de kathedraal om een kaarsje te branden voor zijn veilige thuiskomst. En ze wacht op de brug.
They stood on the bridge together and watched the river flow, and to pledge themselves forever, a place where lovers go. To fix a lock up on the bridge, and each would have a key that told of their eternal love, that it must be. And with this key she said, I give my soul, my love, my heart. And if the lock should go from here, then I will know that we must part. Oh, but soon he had to leave her, a soldier far away, and she would go down to the cathedral and every morning pray, light a candle for her love to bring him safely home. But on the day the letter came, she knew that he was gone. Trembling hand, she opened it to read the words which said, it is with deep regret we must inform you that he is missing, believe dead. In her fingers, into the water she would go. Then in the distance heard her voice calling out her name, and as he ran to her she fell in his arms again. And with this key I gave, he said, my soul, my love, my heart. And when I saw the lock was gone, I knew that we could never be apart.
En beste luisteraars, er blijft nog een klein beetje tijd over en daarom laat ik nog de boodschap horen die paus Franciscus heeft laten opnemen in een video. De video kan ik jullie niet laten zien, maar wel de geluidsopname ervan. De bedoeling is een oproep naar alle mensen uit alle religies en de mensen van goede wil, om zich allen samen in een gezonde interreligieuze dialoog in te zetten voor de vrede in de wereld. Het wordt gevolgd door het lied Jesus, My Hope, door een Syrisch koor. En met deze opname neem ik afscheid van jullie voor vandaag. Dank voor het luisteren en nog een zeer mooie dag toegewenst.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
De grote meerderheid van de bewoners van onze planeet noemen zichzelf gelovig. Dit zou moeten leiden tot een dialoog tussen de godsdiensten. Het is belangrijk dat we hiervoor blijven bidden en samenwerken met hen die hier anders over denken.
Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos.
Velen denken anders, vervolgde Paus, ervaren de dingen op een verschillende wijze. Zij zoeken God of vinden God op vele manieren. Binnen deze veelheid, binnen deze waaier van religies en afwezigheid van religies, is er maar één zekerheid waarvan wij geloven dat ze geldt voor allen. We zijn allen kinderen van God. En de paus besluit: ik heb vertrouwen in jullie om mijn intentie voor deze maand te verspreiden. Dat oprechte dialoog tussen mannen en vrouwen van verschillend geloven leidt tot meer vrede en rechtvaardigheid. Ik vertrouw op uw gebed.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Sampai jumpa.